Goedemorgen allemaal. Goed om weer te zien dat alle plaatsen weer een beetje gevuld zijn. Vorige week was het een beetje minder. Maar iedereen is er weer. Hersteld van griepjes en hoop ik van ziek en zeer. Maar fijn dat u er allemaal bent vanmorgen. Ook heel hartelijk welkom voor de kinderen. Wou ik maar eigenlijk die kant op richten. Maar jullie zijn verplaatst naar die kant. Hè? Goedemorgen. Weet je ook waarom je nou daar zit? Ja, dan kan het scherm beter zien, hè? Jullie zaten eerst daar op de zijkant, maar dan konden jullie dat scherm helemaal niet meer zien. Dus ze zeiden van, nou, dan gaan we ze proberen of ze daar kunnen zitten. Allemaal ook nog een beetje vanwege het podium, een beetje zoeken van hoe gaan we het neerzetten en hoe gaan we het doen. Maar goed dat jullie er allemaal zijn. We zouden eerst één rijtje neerzetten, maar het is goed dat we twee rijtjes neergezet hebben. He? Fijn dat jullie er zijn. Ook heel veel zegen straks in jullie eigen dienst. Ook de gasten in ons midden wil ik heel hartelijk welkom heten. Fijn dat u er bent en ik hoop ook dat u een fijne dienst zult meebeleven met ons. Ook broeder Kiers, heel hartelijk welkom. Geweldig dat u er bent. Ook naar alle omstandigheden. Hè? Blij dat u in ons midden bent. Ook heel veel zegen straks bij uw woordverkondiging. Voor ik verder ga met de afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van stilgebed. Zodat we ook ons hart en onze gedachten mogen leegmaken. Zodat het woord wat onze broeder Kiers zal brengen ook ingang zal vinden in onze harten. Laten wij stil zijn. En zo mogen ook deze morgen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. Dan vraagt de kerkenraad uw gebed voor onze zieke mensen, de herstellende mensen en alleengaande mensen in de gemeente. Onze zuster Tine van der Kuil is weer thuis, maar ze heeft nog wel een beetje tijd nodig om verder te herstellen met haar heup. Voor de andere zieken wil ik u graag verwijzen naar het prikbord in de hal. Als u er langs loopt, neem eens een naam mee naar huis, stuur eens een kaartje, breng eens een bezoekje. Wordt erg op prijs gesteld. De rouwdragenden mogen we uiteraard niet vergeten. Onze broeder Kees de Vos, samen met zijn gezin daaromheen, vergeet u ze alsjeblieft niet. De familie Brandwijk, ook heel veel gebed nog nodig. En onze zuster Els Baks, bidt u voor deze mensen bij je. Ja, als er elke keer toch weer die dingen op je afkomen waarin dat gemis elke keer weer zo te voelen is. Woensdagochtend is er onze inloopmorgen. Daar bent u allemaal heel hartelijk welkom voor een bakje koffie. Goed gesprek, een kopje thee, koekje. Donderdagavond is er de gemeentebidstond. En ik wil mijn oprechte excuses maken voor afgelopen donderdag voor de mensen die daar waren. Want het was mijn beurt om daar de inleiding te geven. En ik ben het gewoon vergeten. Sorry. Dus mijn oprechte excuses daarvoor. En ik hoop dat er aankomende donderdag wel iemand is die de inleiding doet. Maar ja, dom. Ik sloeg gisteravond mijn agenda open. En ik denk, oh, ik had donderdag die bidstond. Dus. Maar helaas, ik was er niet. Maar gelukkig waren er wel andere mensen. En er is evengoed gebeden. Ondanks dat ik er niet was. Dat is dan wel weer een goed gevoel. Hè? Dus donderdagavond de bidstond. Waar u allemaal heel hard van uitgenodigd en nodig bent. En nu heb ik drie keer gezegd dat het donderdag bidstond is. Dus nu hoeft u het niet meer te vergeten. Voor maandag 30 maart hebben we onze ledenvergadering. Algemene ledenvergadering. En het is een ledenvergadering. Maar daar bent u natuurlijk allemaal van harte welkom. Ook vrienden. Als u hier net in de gemeente komt. Iedereen is daar welkom. Er is, we hebben geen... hoe noem je dat? Iedereen mag horen wat we hier te vertellen hebben. Dus... allemaal heel hartelijk uitgenodigd, 30 maart op de ledenvergadering. Daar zullen verkiezingen gedaan worden voor een oudste en een diakones. Dus ook daarin bent u van harte nodig om ook uw stem te laten horen. Ook zullen we daar voor de 15% regeling de doelen gaan kiezen. En die kan u nog tot 15 maart inleveren bij onze secretaris Richard. Dus tot en met 15 maart. Of 10%. Wat zei ik? 15%. Ja, nee, het was 15 maart inderdaad. 10%, ja. Ja, ik hou van... ik heb zelf wat werkzaamheden waar ik 15% extra voor krijg. Dus vandaar dat zit die 15% misschien nog over. Dus, nou, dan geef ik een beetje extra. Dus u bent allemaal heel hartelijk uitgenodigd daarvoor. Alleen, ik heb wel gezien dat de uitnodigingen liggen er nog niet in de envelopjes. Dus ik hoop wel dat die er zo spoedig mogelijk komen te liggen. En ik ga ervan uit dat ze de volgende week helemaal kant en klaar zullen liggen voor iedereen. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Kiers. Nou, nogmaals, broeder, heel hartelijk welkom en Gods rijke zegen bij de woordverkondiging. Volgende week zou onze broeder Corné Burger voorgaan, maar die is weggeroepen voor OM. Dus dan mag ik zijn spreekwoord overnemen. Dus volgende week zal ik zelf voorgaan. Vanmorgen hebben we ook een extra collecte voor Open Doors. Heel hartelijk bij u aanbevolen. En we gaan de diensten verder vervolgen met het heerlijk zingen. Onder leiding van de muziekgroep. Fijne dienst.
We beginnen met kinderliedjes. Zijn er kinderen mee willen zingen op het podium? 1 enthousiasteling, 2 enthousiasteling. Dan beginnen we met hoe kwam Mozes door de Rode Zee?
Amen.
Dan gaan wij verder met opwekking 747. Jezus, wij vieren dat u overwon. Opwekking 299. Wees blij, want hij koning Jezus. 387, groot en machtig is hij. Opwekking 343, Heilige Geest van God. Thank you. uitdrukking 109 wijzigingen van Jezus. Zegendienst.
Goedemorgen, fijn dat u er bent. En mijn hartelijke dank ook voor de tussentijdse bemoedigingen die we gehad hebben. En alle gebeden die opgezonden zijn, het helpt. Dus, heel fijn. En nu gaan we Gods woord lezen. We lezen in Jona. Het derde hoofdstuk. Het woord des Heren kwam ten tweede male tot Jona. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord des Heren. Nineveh nu was een geweldige grote stad van 3 dagreizen. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zeide, nog 40 dagen... En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En de mannen van Nineveh geloofden God en riepen een vasten uit en bekleden zich van groot tot klein met rouwgewaden. En toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. En men riep uit en zei in Nineveh op bevel van de koning en van zijn groten, mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had te zullen aandoen. En hij deed het niet. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en hun hart bewaren. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanmorgen hier mogen ontmoeten. Dat u het ons geeft een plaats te hebben om ons af te zonderen, ons even af te keren van alles wat ons in het leven zo bezighoudt. aan vraagstukken en aan beïnvloeding en een ogenblik stil mogen worden voor u. We danken u dat u tot ons spreken wilt, dat u zo van ons houdt, ons zo lief hebt, dat u het goede voor ons wil. En Heere, u weet beter wat wij nodig hebben dan wij zelf. En zo mogen we dat ook vanmorgen ontvangen en bemoedigd worden en opgebouwd en gesterkt. Een heerlijk moment om zo met u samen te zijn. En dank u, Heer, dat u ons ook door het woord heen leidt, door uw geest, zodat we gaan verstaan waar het om gaat en het ook kunnen toepassen in ons eigen leven. Laat zo die geestelijke groei er vanmorgen ook mogen zijn voor een ieder van ons. We bidden voor hen die hier niet kunnen zijn en mensen die ziek zijn of te oud zijn geworden. Kortom, allerlei belemmeringen hebben. Heren, we danken u dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent en dat uw woord ook daar zit. Dat uw geest spreekt ook tot hen die in de moeite verkeren en problemen hebben met hun lichamelijke gezondheid. Heer, we danken u dat wereldwijd uw woord verkondigd gaat worden. Dat niet valt tegen te houden. Wat men ook probeert, u gaat door met te spreken van de liefde, de genade en de barmhartigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die ons het leven geeft. Heer, we bidden ook voor uw volk Israël. Dank u dat u tot uw doel komt, ook met uw oude verbondsvolk. En dat de tijd komt dat we samen u zullen lof zingen en lof prijzen tot in alle eeuwigheid. En zo, Heere, mogen we met elkaar samen zijn. En ons openen voor u. U dankend voor wat u ons gaat geven. En dat is veel. Elke keer opnieuw. En daarom loven en prijzen u. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen van Johan de Heer 72. De coupletten 1, 2 en 5. En dan krijgt u vooraf gelegenheid om uw gaven te geven. Ja. We lezen nog een paar versen in het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 11, vanaf vers 29. Lucas 11, vanaf vers 29. En toen de scharen te hoop liepen, begon hij te zeggen: dit geslacht is een boos geslacht. Het begeert een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. Want gelijk Jona voor de Ninevieten ten teken geworden is, zo zal ook de Zoon des Mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met de mannen van dit geslacht en hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Ja. Ik wil met u nadenken over het gelezene met als onderwerp een teken van leven. Een teken van leven. De aanleiding tot de discussie tussen de Heer Jezus en de omstanders in dit gedeelte heeft te maken met de daden van de Heer Jezus en de uitspraken die hij doet. En wat hij doet en wat hij zegt, dat heeft verregaande consequenties voor de mensen. Het vraagt om beslissingen te nemen, keuzes te maken die diep ingrijpen in het persoonlijk en maatschappelijk leven van mensen. Het is dan ook te begrijpen dat men als reactie daarop aan hem vraagt om met goede bewijzen te komen. Goede bewijzen als een gerechte verklaring met beroep dat hij op mensen doet. Je kunt toch niet zomaar achter iedereen aanlopen, nietwaar? Daar zijn al heel wat mensen ernstig mee in de problemen geraakt. Je moet goed weten wat je doet en waar je aan begint. Nou is het op zichzelf genomen toch wel merkwaardig dat de Heer Jezus het verzoek om duidelijke bewijzen te brengen, dat hij dat weigert. Hij heeft immers zelf gezegd, zo lezen we in Lucas 11 vers 9, dat een ieder die zoekt, gegeven zal worden wat hij vraagt. Kortom, het zal aan antwoorden niet ontbreken. Waarom weigert hij dan nu wel? Wel nu, laat duidelijk zijn dat zijn weigering niets heeft te maken met ondeugelijkheid van het bewijs. Nee, het probleem, zo zal nog blijken, wordt veroorzaakt door de vragers zelf. En dat vinden we ook terug in de uitspraak van de Heer als hij zegt: dit is een boos geslacht. Dat wil zeggen, het motief achter hun vraag is niet oprecht. Ze willen helemaal geen bewijs. Ze willen helemaal geen bewijs. En dat wat hij doet bovennatuurlijk van aard is, dat weten ze wel. Daar hebben ze ook geen twijfel over. Een gewoon mens kan deze dingen niet doen. Nee, maar wat ze willen weten is: komt dat wat Jezus doet nou van God of van de duivel? In theorie is dit natuurlijk een belangrijk punt, dat velen in onze maatschappij ook vergeten zijn. Er bestaat bij heel veel mensen tegenwoordig een neiging om achter alles aan te lopen wat maar riekt naar het bovennatuurlijke. Men rent er achteraan, men holt er achteraan. Maar laat het gezegd zijn, bovennatuurlijke krachten zijn op zichzelf niet goed. Je moet hele duidelijke vragen stellen over de kwaliteit daarvan, voordat je je daardoor laat beïnvloeden. Maar de Heer Jezus heeft vele wonderen gedaan. Daar heeft men over gehoord. En bovendien heeft hij net een man van stomheid genezen. Zijn wonderen hadden voldoende het bewijs geleverd dat dit niet van de duivel was. En als dit al niet voldoende bewijs was, wat zou er dan nog nodig zijn om hen wel te overtuigen? Maar zoals gezegd, dat ze om een teken, om een bewijs vragen, wijst niet op de bereidheid om te gaan geloven. Nee, maar op onwil om te aanvaarden wat tot nu toe als bewijs is geleverd. De Heer Jezus zal altijd bereid zijn om gebeden te horen en te verhoren. Maar niet als er sprake is van valse motieven. Zij die niet oprecht bidden, zullen niet ontvangen. De geschiedenis verhaalt dat er tekenen werden gegeven aan hen die erom vroegen ter versterking van hun geloof. Zoals Abraham en Gideon. Maar ze worden geweigerd aan hen die erom vragen ter verontschuldiging van en volharding van hun ongeloof. De vragen van de omstanders is niets anders dan een poging om de Heer voor de gek te houden. Ze willen niet overtuigd worden, zelfs niet door de grootste en meest tastbare openbaring van goddelijke macht. Zo wordt ook door velen vandaag bewijs gevraagd van God en zijn bestaan. Niet om overtuigd te worden, maar gestaafd in een ongeloof. Omdat men, zoals men wel weet, het feitelijk bewijs van Gods bestaan niet kan worden te geven. Of omdat wat er aan indirect bewijs is, niet als bewijs willen zien en aanvaarden. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 19 over de schepping, dat in die schepping Gods bestaan met het verstand kan worden doorzien. Dus heeft geen enkel mens heeft ook maar enige verontschuldiging als het bestaan van God wordt ontkend. De Heer Jezus weigert een ander teken en wonder te geven dan dat hij reeds talloos vele malen gegeven heeft. Behalve het teken van Jona. En van belang is te weten in welk opzicht Jona nou een teken was voor Nineveh. Matthäus die wijst op de parallel die er bestaat tussen het opgeslokt worden in de vis van Jona, het beeld van sterven, en de dood en de opstanding van Jezus Christus. Wat Jona feitelijk deed in Nineveh was nauwelijks een wonder te noemen. Hij preekte alleen maar. Ja, hij preekte alleen maar. En daar was niks bijzonders aan. En dat was ook helemaal niet spectaculair. Maar het teken waarop gedoeld wordt is de wonderbaarlijke manier waarop Jona in Nineveh is beland. En dat zet de kracht bij aan zijn prediking. Je zou kunnen zeggen, hij spreekt vanuit de persoonlijke ervaring. En vanuit een persoonlijke beleving. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor elke spreker. Dat is belangrijk voor mij. Dat je spreekt vanuit ervaring en vanuit beleving. Mooie theorieën. Hoe mooi ook, hoe geestelijk ook. Daar zit niemand op te wachten. En zoals Jona een teken was voor Nineveh. Waarop ze zich bekeerden van hun boze weg. En tot het geloof en gehoorzaamheid kwamen. Op dezelfde manier zal de dood, de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus Christus het ultieme teken zijn voor Israël en de hele heidenwereld. Dit is het uiterste waar God voor kiest. Dat lezen we in Hebreeën hoofdstuk 1. Dit is de laatste kans. De laatste kans op behoud voor zondige en verloren mensen. De Heere God zou het recht hebben gehad om te zeggen, nooit zullen zij een ander teken zien. Maar we zijn onder de indruk van de grote goedheid en genade van God. En als deze relatie tussen Jona en de Heer Jezus juist is, dan is zijn reactie in Lucas 11 vers 29 niet alleen een boodschap van oordeel, maar ook van oneindige genade. Zij en heel de mensheid zullen het teken, het wonder krijgen. Ze zullen een teken hebben. Maar van een volkomen andere orde dan alle andere tekenen die door de Heer zijn gedaan. Anders ook dan men in gedachten heeft gehad. God zal de ongelovige mensen, het is niet te ver. God zal de ongelovige mens toestaan om zijn zoon te kruisigen. En hij zal hem daarna opwekken uit de dood. En in plaats van oordeel zal hij aan de mensen vergeving aanbieden. Verzoening en ontkomen uit het oordeel in de naam van, door het lijden van degene die juist is gekruisigd. Weet u, dit allerlaatste teken is nog bewaard ter overtuiging en was bestemd om het bewijs te leveren dat Jezus Christus de Messias is. Want met dit teken wordt op buitengewone manier bewezen dat hij de Zoon van God is, zegt Paulus in Romeinen 1 vers 4. Het is een teken dat alle andere tekenen overtreft. En als men daarin niet zou zien dat dit een teken van de hemel was, dan zou men de hemel ook nog niet eens herkennen, zelfs niet als men het zag. Dan zal werkelijk niets de mens nog overtuigen. Dan is de hel, de eeuwige verlorenheid, hun eigen nadrukkelijke keus. De Bijbelse geschiedenis vertelt dat ook dit teken van dood en opstanding niet is aanvaard. Men heeft in Israël een uitvlucht gevonden om ook aan dit bewijs te ontkomen. Door te zeggen, zijn discipelen zijn gekomen en hebben hem gestolen. En velen betuigen tot op heden hun instemming met die uitspraak. Helaas, ja, moet je zeggen, is niemand zo ongeneeslijk blind als degene die vastbesloten is om niet te zien. Jona was een teken, een wonder dat opriep tot leven en tot bekering. En mensen reageerden daarop. Het teken, het licht dat Jezus Christus heeft ontstoken, is veel sterker dan dat van Jona. Jezus Christus is een teken, een wonder van leven. Hij is het leven zelf, een teken van leven, dat behoud betekent voor een ieder die gelooft. En dat teken is in deze wereld neergezet. En God heeft dat teken niet in het verborgene geplaatst. Of onder de korenmaat, zoals de schriften zegt. In dat gedeelte van Lucas. Het geldt als het ultieme teken. Het is het allerlaatste. Voor Jood en Heiden. Het laatste en ook enige teken dat aan de mens nog wordt gegeven. Jezus Christus heeft niet in het verborgene gepreekt. De apostelen werd opgedragen het evangelie te prediken aan alle volken. Het is een grote zegen dat het licht van het evangelie op de kandelaar is gesteld. Zodat allen het kunnen zien. Kunnen zien tot hoever ze op de geloofsweg zijn gevorderd. Kunnen zien waar ze heen gaan en kunnen zien wat de enige en ware weg tot zaligheid is. Het goddelijke teken is er. Dat is het punt niet. Maar het moet wel waargenomen worden. Gezien worden. De Heer Jezus vergelijkt ons waarnemingsvermogen met een lichaam, met het oog. En vergelijkt de werking met een lamp in huis. Een lamp die goed werkt en hoog wordt geplaatst, geeft ruim licht. Maar als je het licht verbergt of het bedekt met iets, dan zal het huis donker blijven. En is er geen waarneming mogelijk. Of om het anders te zeggen, als het oog zuiver is, dat wil zeggen open, eerlijk en ontvankelijk, zonder bijbedoelingen en vooroordelen, dan komt de waarneming op gang en wordt het bewijs dat God aan ons voorlegt ook opgenomen. Als het oog van de ziel helder ziet en we zo Gods teken in zijn volle licht toelaten in ons leven, dan zullen we ook door dat licht vervuld worden. Dan zal ons leven heiligheid en vertroosting kennen. Ons leven was duisternis, maar is nu licht in de Heer. Op de manier zoals dat volgens Lucas 11 vers 36 is. De lamp ons met haar schijnsel verlicht. Maar nogmaals gezegd, Als ons oog, ons waarnemingsvermogen verduisterd is door kwade bedoelingen en vooroordelen, dan zal het duidelijk bewijs van Gods teken ook niet waargenomen worden. Dan zal het niet gezien worden. Als ons oordeel vervalst is door verdorven neigingen van het hart, door hoogmoed en afgunst, door liefde voor de wereld, als ons verstand bevooroordeeld is tegen de goddelijke waarheden en besloten om ze niet toe te laten, al komen ze nog met zulke overtuigende bewijzen, dan is het geen wonder dat het hele lichaam, de gehele ziel, duister is, zegt Lucas 11, vers 34. Er zijn helaas nog altijd die moedwillig de ogen sluiten voor het teken van leven, zoals God dat heeft gegeven. En God waarschuwt ervoor dat niet te laten gebeuren. Een waarschuwing die inhoudt dat het binnen het vermogen van een mens ligt om dit niet te laten gebeuren. Het is ook onzinnig en ook gevaarlijk om te zeggen dat een ongelovig mens niet weet dat hij en zij bevooroordeeld is en de waarneming laat vervormen door eigen keuze. Die mens kan weten, zegt Jezus. En wat meer is, hij kan er zelfs iets aan doen. En zal er ook verantwoordelijk voor gehouden worden als er niets aan is gedaan. Ieder mens kan kiezen. Ieder mens kan kiezen voor Jezus. Het teken van leven. Het is niet slechts een zaak van gegeven krijgen. Het is in de allereerste plaats een persoonlijke en verstandelijke keus. En de oplossing is er om op toe te zien dat niet het oog van het verstand verblind wordt door vooroordeel en zondige bedoelingen. Maar dat er sprake is van oprecht zoeken naar waarheid en bereid om haar te ontvangen in het licht, de liefde en de kracht ervan. Gods teken is opgericht en staat midden onder ons. Wat doen we? Wat doen we? Gaan we eraan voorbij en daarmee voor eeuwig ten onder? Of pikken we het op? En kiezen we voor dat teken van leven. Jezus Christus, redder en verlosser van zondaren. Aan u en mij de keus. Amen. Zullen we met elkaar zingen van Jan de Heer 443? Gaan we wel A? Oh. Nou, dan gaan we voor A. We willen stil zijn voor uw gebed en dankzegging. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit heerlijke uur zo met elkaar. Het fijn dat we met elkaar kunnen delen. Maar meer nog, Heer, dat u deelt met ons. We zijn rijk gezegend geworden door de opening van het woord en de werking van uw geest. En Heer, we danken u dat we dat woord hebben, dat we het bezitten, dat we het met ons mee kunnen dragen, elke dag van ons leven, en eruit kunnen putten, daar kracht en bemoediging uit mogen ontvangen. En zo wilt u met ons onderweg zijn. U heeft het teken opgericht. Het licht van uw liefde is in de wereld gekomen. En we mogen het waarnemen. We kunnen het ook waarnemen. En Heer, bidden dat dat ook voor een ieder van ons geldt, zoals we hier vanmorgen zijn. Dat die keuze is gemaakt. Dat we geopend zijn voor u. Ruimte hebben gevonden in ons leven om u toe te laten en ons te laten leiden door u in alle opzichten. Heer, wilt u maar de naprediker van uw woord zijn. Werk het uit in ons hart, zodat we in de dagelijkse praktijk de bemoediging en de troost ervan mogen ervaren, mogen weten. Waar het leven ook heen gaat. Ik word geleid. Ik word geleid door mijn Heer. Heer, dat is een bijzonder voorrecht. Help ons, Heer, om dat elke dag opnieuw te verstaan. Er komen zoveel geluiden op ons af die een andere bedoeling hebben. Heer, maak ons ook open voor de gevaren daarvan, de dwaalleren die over deze wereld uitgestort zijn en uitgestort worden. Dat we uw woord kiezen als toets, opdat we niet op de verkeerde weg terechtkomen. En Heer, dat is niet wat u wilt. U wilt met ons die zuivere weg, die weg waarvan u zegt de weg de waarheid en het leven te zijn. Op weg naar die geweldige toekomst. Dat koninkrijk, dat komt. Heere, we loven en prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. Dan zingen we ons slotlied 585, Jan de Heer 1, 3 en 4. 585, 1, 3 en 4.
Oh,
zegen van de Heer, maar draag ook uit deze zegen voor de wereld om ons heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.